Gemeente, vanmorgen is er voorbereiding op het heiligavondmaal. Volgende week zondag zal het heiligavondmaal bediend worden. Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst in ons kerkgebouw. De aanvang is om 3:15. In verband met deze dienst zal er vanmiddag geen zondagschool zijn. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw. De aanvang is om 7:30. De kerkraad nodigt u uit en roept u van harte op om op deze avond aanwezig te zijn. Komende donderdag is er een ouderenmiddag. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 72, de versen 4, 7 en 11. Psalm 72, vers 4, het rechtvaardig volk zal welig groeien. En vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 4, 7 en 11.
Thank you.
Gemeente, in Psalm 10, vers 1 lezen wij: waarom, o Heere, blijft gij van verre staan? Waarom verbergt gij u, daar wij gehaat, beangst, verschrikt, schier door de druk vergaan? Psalm 10, vers 1, daar willen wij zingen na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Romeinen 5. Wij lezen de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, versen 1 tot en met 11. De tekst voor de prediking is vers 1. Dat is een samenvatting, zou u kunnen zeggen. Maar we behandelen dit hele gedeelte. Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Gemeente, in ons gebed willen wij ook denken aan de familie Hartman, omdat in de afgelopen week de vader van zuster Hartman, Leendert Bakker, is overleden. En de begrafenis vindt morgen plaats te Oosterland. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O heilige en heerlijke God, het past ons u te danken en u te loven, u te prijzen en u te aanbidden, dat u de God bent die een gemeente in het leven roept en dat u die gemeente ook vasthoudt en bewaart, dat u uw kerk en uw kinderen al de eeuwen door hebt bewaard, ook al zijn ze allemaal in grote verdrukking. En zullen ze allemaal bestreden en aangevochten worden. En ook al zal de vorst der duisternis alles doen om te proberen uw kinderen ten val te brengen. En dan kan het lijken zoals we zongen uit Psalm 10 dat u van verre staat. En dat het lijkt alsof er geen uitkomst is en geen verlossing komt. En zo kan de werkelijkheid, Heere, voor ons afgespiegeld worden. Maar Heer, het past ons u te danken dat u koning van uw kerk bent en dat u uw kerk in het leven behoudt en dat tot op de jongste dag toe uw kinderen er zullen zijn, door u bewaard tot het onvergankelijk leven. Heer, wij danken u dat wij ook gemeente mogen zijn. Dat wij ook samen mogen komen onder uw woord. En dat u de levende bediening van uw woord ons schenkt. En Heer, we willen u danken dat u zorgt ook op zoveel wijzen. Dat zoveel genadegaven ons toegeschikt worden. En dat we elke zondag opnieuw ons mogen verblijden onder de bediening van uw heilig woord. Heere, we zeggen u dank dat uw woord dagelijks bij ons mag zijn in onze huizen. En dat u vanuit uw woord en door uw geest genade voor genade wil geven. Dat u bekering schenkt, dat u liefde bewerkt. En dat u ware geloof schenkt en een vaste hoop geeft, Heere. U geeft veel. U hebt ons ook in de afgelopen week weer opnieuw bewaard en beschermd en gedragen. We zeggen u er hartelijk dank voor. En we bidden u, Heere, gedenk heel de gemeente. Gedenk haar, Heere, waar er ziekte is, waar er hen zijn die thuis meeluisteren. U weet hen, u kent hen, Heere, die het moeilijk hebben door allerlei ziekte of door moeite of door pijn. Of door hen die door allerlei verdrukkingen heen gaan, waar moeite zijn, waar bestrijdingen zijn. Heere, wij bidden u, wilt u in alles een toevlucht zijn in de benauwdheid. En wilt u uw kinderen versterken, vertroosten en bemoedigen. Heere, wil daartoe ook het heilig avondmaal gebruiken. En geven dat er volgende week ook een gezegende avondmaalsbediening mag zijn, dankzij uw genade. Heere, wil ons ook versterken door de bediening van uw woord, ook vanmorgen. Wil in ons midden zijn. Wil uw dienaar versterken en bekwamen, dat hij mag spreken en preken zoals hij geroepen is dat te doen. Dat hij getrouw bevonden mag worden. Want dat is toch voor eerst de eis voor hen die door u geroepen zijn tot uw dienst. Dat deze dienaren getrouw bevonden worden. Getrouw aan u en aan uw woord en aan de gemeente. O Heere, wij bidden u om die trouw ook voor uw dienaar. En schenk ook die trouw aan de ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen. Opdat, Heer, uw woord gebracht mag worden in de huizen. En dat wij een volk mogen zijn die leven bij uw woord. Dat uw woord voor ons bepalend mag zijn. En dat wij luisteren naar uw woord en naar de verschillende facetten daarvan. Heere, wil ons ook helpen vanmorgen te luisteren naar uw woord. We belijden dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Dat uw woord bekering voortbrengt. En zo bidden wij u om bekering. En wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zodat zondaren overgezet worden en veranderd worden door de trekkende liefde van uw macht. Want u bent, Heere Jezus, opgevaren om bekering te geven en vergeving van zonden te schenken. En zo, Heere, bidden wij u of u bekering wil geven en een ommekeer wil schenken. Ook daar waar, Heere, er een afbuigen is van u. Waar er nog geleefd wordt in de duisternis van de wereld. Waar de zinnen verblind zijn. Heere, schenk uw licht en uw waarheid neder. En geef door de bediening van uw woord dat wedergeboorte mag plaatsvinden, omdat uw woord het zaad is van de wedergeboorte. Maar door datzelfde woord mag er ook troost vallen en licht schijnen op wie u bent. O Heere, wil uit genade toch uw volk en kinderen vermanen en vertroosten. En dat er een strijden mag zijn om in te gaan en een strijden om u te kennen. O Heere, bedien ons zo met uw woord en door de kracht van uw geest. Heere, wij bidden u of u de rouwdragende familie Hartman wilt vertroosten. Een geliefde vader is heen gegaan. Gedenk ook de weduwe in Oosterland. Al de kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen. Heere, geef ook dat de herinnering aan vader en grootvader nog tot zegen mag zijn. En te midden van al het verdriet wat er is, wilt u vanuit uw woord licht geven op wie u bent. En wilt u uw genade verheerlijken. Heere, schenk een gezegende rouwdienst morgen. En wil de familie versterken, in het bijzonder onze broeder en zuster Hartman. Het is een ingrijpende verandering voor hen in hun leven. maar laten zij troost bij u zoeken en vinden, tot eer van uw naam. Heere, wij bidden u, breid uw koninkrijk uit in deze wereld. En wilt u uw genade geven aan hen die het moeilijk hebben, die vervolgd worden, die opgejaagd worden, die het belet wil worden om door de vorst der duisternis, om uw naam te belijden of om uw dag te eren. Heere, sterk hen allen en geef door de kracht van uw geest dat uw volk onoverwinnelijk zal zijn in u de Heere. Heere, gedenk ons zo uit genade en zegen ons in deze dienst om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij willen u gelegenheid geven uw gaven te schenken. Eerst de collecte is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zullen we dan zingen Psalm 37, de versen 2 en 3. 37, 2 en 3. Geliefde gemeente, u kent misschien wel dat gedeelte uit de Christenreis van John Bunyan, waarbij Christen gegrepen werd door reus wanhoop. En hij werd samen met zijn vriend Hoop geworpen in de kerker, in de kasteel Twijfel. Ze werden vreselijk geslagen. Ze zaten vast. Ze konden er niet meer uit. En die gemene reus wanhoop vertelde hen dat ze maar beter zelf een eind aan hun leven konden maken. En dat alles nu hopeloos was. Hij liet hen de beenderen zien van de andere pelgrims, die ook door hem verscheurd waren. En hij zei: met 10 dagen worden jullie ook zo verscheurd. En zo zaten Christen en Hoop in de gevangenis. Zonder eten en drinken. Met kapotgeslagen lichamen. Ze zaten daar in de macht van reus wanhoop. Totdat Christen bedacht dat hij een sleutel bij zich had. En die had hij de hele tijd al bij zich gehad. En die sleutel heet belofte. Hij had helemaal niet in dat vreselijke kasteel gevangen hoeven te zitten. Hij hoefde niet onder de macht van reus wanhoop te zijn. Hij kon eruit. Hij had een sleutel. En hij had die sleutel de hele tijd al bij zich gehad. Maar hij had er niet aan gedacht. Toen stak hij de sleutel in het slot van de deur van de kerker van hun cel. En de deur ging gemakkelijk open. En toen liepen ze door de gang naar de deur die toegang gaf tot het binnenplein van een kasteel. Die was op slot en met die sleutel ging die deur zomaar open. En toen liepen ze over het binnenplein naar de poortdeur waarmee ze naar buiten konden gaan, buiten het kasteel. En ze staken opnieuw de sleutel in het slot en die grote, zware poortdeur zwaaide open. Maar die deur was nogal zwaar en die kraakte nogal erg. En daarvan werd de reus wakker. En hij hoorde wat er gebeurde. En hij rende achter hen aan om hen weer te overmeesteren. Maar toen kreeg de reus een beroerte en hij viel neer. En hij kon geen kwaad meer doen. En Christen en Hoop die ontkwamen uit de kasteel Twijfel en uit de macht van reus wanhoop. Maar al hun ellende was in feite onnodig geweest, want ze hadden de sleutel belofte bij zich. Als Gods kinderen meer zouden beseffen wat de beloften van God inhouden, wanneer zij zouden beseffen hoe rijk zij zijn in Christus. En hoe meer Gods kinderen zouden beseffen hoe vol hun verlossing is. Ook al voelen ze dat niet altijd. Maar dat de werkelijkheid er wel is. Dat die verlossing zo werkelijk en waar is. Als ze dat meer zouden beseffen, dan zouden ze veel meer rust en blijdschap in het leven ervaren. Wanneer Gods kinderen meer zouden letten op de betekenis, op de gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof alleen, dan zouden ze veel meer rust hebben. Wanneer Gods kinderen zouden beseffen de gevolgen van de verlossing geschonken door de rechtvaardiging door het geloof, ze zouden rijke troost hebben. Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11, is een sleutel om de deur van de twijfel te openen. met Romeinen 5, vers 1 tot en met 11, wordt ontkomen aan de macht van reus wanhoop. Gods kinderen hebben de neiging om Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 te vergeten. En daardoor komen ze onnodig in geestelijke duisternis en in twijfel. En worden ze gebracht tot wanhoop of soms nog erger. En daarom is het zo goed om te letten op Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Want hier zien wij de gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof. Daar gaat het eigenlijk om vanmorgen. De gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof. En dat zien we samengevat in vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat woord vrede, dat is een absolute uitdrukking. Het woord vrede omvat alles. Het omvat verzoening met God, vrijspraak van de straf, ingaan in het eeuwig heerlijk leven, vernieuwd worden naar lichaam en ziel, straks zonder zonde God eeuwig lief te hebben. Is de Heere Jezus al de eigenaar van uw leven geworden? Hebt u geleerd met alles wat u hebt op hem te vertrouwen? Kent u die overgave van het geloof? Hebt u de toevlucht genomen tot de Heere Jezus Christus? Dan deelt u in de rechtvaardiging door het geloof. En de gevolgen van die rechtvaardiging behoren uw leven te doorstralen. De gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof behoren uw nieuwe zelfbewustzijn te worden. Wat voor een mens bent u? U bent een mens gerechtvaardigd door het geloof. En daarom vrede bij God. Niet dat u het altijd voelt. Dat zeg ik niet. Daar heeft Paulus het hier niet over. Heeft het over het feit van de rechtvaardiging door het geloof. De gevolgen daarvan. Gods kinderen worden depressief. En daar ontkomt eigenlijk geen één kind van God onder van. Ook Paulus niet. Er zijn ook gedeelten uit Handelingen. Waarbij we lezen dat Paulus ook wel moeilijk had. Dat hij ook op de zeef was. En geen mens kan tegen de duivel op. En dat Paulus het ook moeilijk had. Zo aan het eind van Handelingen. Toen zag Paulus broeders aan de Via Appia, vlakbij Rome, en er staat er, toen greep Paulus moed. Omdat hij broeders had. Paulus, gerechtvaardigd door het geloof. Ja, dat weet Paulus wel. Wie ontkomt eraan? En toch er tegen strijden. En toch zien wat de status quo is. Daar weet Paulus ook van. Wie kan mij scheiden van de liefde Gods? Verdrukking, vervolging, benauwdheid, kapotgeslagen ruggen. Zingen goden, psalm zingen vanuit de onderste kerker in Filippi. Ja, Paulus weet ervan hoor. Rechtvaardigd door het geloof. Wij hebben vrede bij God. Dat is de status quo. Maar omdat Gods lieve kinderen vaak geen voldoende zicht hebben op de gevolgen van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof, worden ze depressief. Het valt me op soms in een pastoraal werk, ook van de afgelopen jaren, hoeveel mensen hiermee worstelen. En ik hoor een predikant zeggen, als Gods kinderen hier nou meer zicht op hadden, dan zou de helft van het pastorale werk verdwijnen, als sneeuw voor de zon. Omdat een kind van God vergeet wie het geworden is, wie ze geworden zijn. Ze vergeten wat God voor hen gedaan heeft. Ze vergeten dat ze in een nieuw bestaan gebracht zijn. Dat ze nu gerechtvaardigd zijn en verzoend met God. En zo moet een kind van God tot zichzelf zeggen: ik ben een man of een vrouw die gerechtvaardigd is door het geloof. En daarom nochtans zal ik u prijzen, u loven om wie u bent en voor wat u voor mij gedaan hebt. En ik zal roemen tegen de verdrukkingen in. Dat is het geloof. Nou, we zien hier gelijk al drie heerlijke gevolgen. Van het gerechtvaardigd zijn door het geloof. Drie heerlijke gevolgen. Dat zien we in vers 1 en 2. Eerste gevolg. We hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Dat betekent vrede met God. Maar vanuit het Grieks betekent het ook vrede naar God toe. Het is objectief, niet gevoelsmatig. Objectief. Vrede in de richting naar God toe. Er is vrede gesteld tussen ons. Het gaat hier niet om het gevoel. Dat is er niet altijd. Het gaat om de status. Wij hebben vrede bij God. Ook al zien we dat niet. Ook al voelen we dat niet. Voor die tijd was er vijandschap tussen God en zijn kind. Maar nu is er vrede. Geen vijandschap meer. Hoe komt dat? Omdat Christus tussen beiden gekomen is. Er zijn nu geen zaken meer die afgehandeld moeten worden tussen de gelovigen en God. Want Christus heeft alle zaken bedekt. Hij is onze vrede bij God. Het lijkt zo eenvoudig. En toch worden lieve kinderen van God bestreden en aangevochten. Niet door andere mensen, maar door hun eigen zonden. Kunnen kleine zonden zijn, kunnen grote zonden zijn, kunnen zonden zijn van lange tijd geleden, zonden van recente datum. Maar die zonden die steken hen en die overweldigen hen. Dat geeft hen pijn. Zo komen ze in twijfel terecht. En dan worden ze door wanhoop geslagen, hun blijdschap verschrompeld. De zekerheid van het aangenomen zijn door Christus wordt verpulverd. En dat komt allemaal omdat ze onvoldoende zicht hebben op het feit wat het betekent. Gerechtvaardigd door het geloof. We hebben vrede bij God. Omdat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, hun zonden hun niet toerekenende. God rekent de zonde niet toe aan zijn kind. Hij ziet de zonde niet meer. Het is alsof ik geen enkel zonde gedaan had. Zover het oosten is van het westen, zover heeft de Heer de schuld van zijn volk weggedaan. U kunt er nog wel aan denken, maar ze mogen u niet meer aanklagen. U kunt er nog wel aan denken. Het is ook goed om eraan te denken, om te beseffen waar u de Heer vandaan gehaald heeft. En omdat u zou waakzaam zijn tegen diezelfde zonde en er tegen zou strijden, maar er niet aan denken. En dat dan denken, de vrede is er niet meer tussen de Heer en ons. Die vrede is er. De status van een kind van God is dat hij vrede met God, vrede bij God heeft. Het gaat hier niet om de vrede van God. Er is een verschil tussen. De vrede van God is wat u voelt in uw hart. Dat is Filippenzen 4, vers 7. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dat wordt beleefd, dat wordt ervaren. Maar het gaat hier niet om de beleving in Romeinen 5, vers 1. Het gaat hier niet om de ervaring, het gaat hier om de status. Het is er, vast, door Christus. Is er vrede met God, door Christus. Hij als de middelaar. En daarom zegt Maarten Luther ergens: ik wil niets te maken hebben met een absolute God. Ik wil niets te maken hebben met een absolute God. Wat bedoelt Luther daarmee? Hij zegt: als God er is en ik een zondaar en er is niets tussen, alleen maar God in zijn heiligheid, als de absolute, heilige, rechtvaardige God, dan moet ik verschrompelen, dan moet ik verloren gaan. Dan moet ik onder zijn rechtvaardige toren vallen. Maar nu is het zo. Dat ik met God te maken heb door Jezus Christus. Hij is mijn middelaar. Hij is mijn borg. Ik heb te maken met God door Christus. En zo mag ik komen tot God door zijn Zoon. En dat is de enige reden waarom God de zonde van zijn kinderen niet gedenkt. Al Gods gunsten liggen verborgen in Christus. Velen vergeten dit. En denken er niet aan. Maar het is door Christus. Daarom ziende op Christus, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Zo heeft de mens vrede. Ja, zo ervaart de mens vrede van God wanneer hij door Christus ziet op wat er gebeurd is, wie de Heer Jezus gedaan heeft. Maar het feit ligt er, ook is het gevoel er niet en ook al word ik bestreden van alle kanten. Ik heb vrede bij God. Dat is gekoppeld aan de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Tweede gevolg is, wij hebben toeleiding tot deze genade. Dat geldt voor Gods kinderen. Gods kinderen hebben de toeleiding tot deze genade. Toegang tot de genade van de Heere God. Omdat er nu vrede gelegd is tussen God en de ziel, is er ook een vrije toegang tot deze God. En mag er met vrijmoedigheid opgezien worden tot deze Heere. En mag een kind van God met verwachting tot de Heere uitgaan. Met verwachting. Met vrijmoedigheid. Onbevangen, zonder zorg. Heel wat kinderen van God zijn gespannen. Heel wat kinderen van God zijn hard voor zichzelf. Kunnen ook hard zijn voor anderen. kunnen zo gauw bedenkelijk kijken en bedrukt. Het is eigenlijk nooit genoeg. Bij zichzelf niet en bij anderen niet. En ze deinzen terug voor de Heere God. Want ik ben niet goed genoeg. Kom ik in benauwdheid. Maar de rechtvaardiging door het geloof schenkt toegang tot al de schatten en gaven van Christus. Een mens die bedrukt door het leven gaat, kan onvoldoende beseffen dat Christus alles volbracht heeft en dat hij volkomen op Christus mag rusten. En zo zijn ook mensen als angstvallig. U komt hem tegen in de christinnenreis van Bunyan. En dat zijn mensen die bang zijn om te falen. Ze zijn niet zozeer bang voor strijd of voor gevaar. Ze zijn heus wel dapper. Maar ze zijn bang dat ze niet door God in genade aangenomen worden. Dat ze niet toegelaten zullen worden tot de hemelse heerlijkheid. Dat ze vast zullen verdrinken wanneer ze door de doodsjordaan gaan. Ze zijn bezorgd dat ze niet aangenomen zullen worden. Zo kunnen ze leven in angst en zorg en beven. Maar dat ze ondertussen toch door het geloof gerechtvaardigd zijn. Door het geloof hebben zij een open toegang tot de volheid van de genade in Christus, tot al zijn genadegaven. Maar ze zien dat niet goed. Daarom zijn ze zo angstvallig. Ze maken zich onterecht zorgen. En toch hebben zij een nieuwe status. Vrede naar God toe. En een vrije toegang tot al de genadegaven van God. Al wat u ontbreekt. En dat onder alle omstandigheden. Alles wat u nodig hebt. Al de onverdiende gunstbewijzen van de Heer. Toegang tot de genade van God. Dat zijn zijn genadegaven. Alles wat hij geeft. Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij heeft zijn volk lief. Hij heeft ze lief gehad van eeuwigheid. Hij is milddadig. Hij wil geven. Hij wil alles geven wat nodig is. In al de verschillende omstandigheden van het leven. Bij het ouder worden. In het jonge leven. In alle omstandigheden. Hij doet zegeningen afdalen. Het is niet zo dat de Heer ons maar menselijke wijs gesproken schoorvoetend genade wil geven. En wil zorgen. Nee, hij heeft zijn kinderen lief. Hij ziet zijn volk als volkomen rechtvaardig in zijn zoon. En daarom heeft hij zijn volk lief. Met dezelfde liefde waarmee hij Christus lief heeft. Want zijn volk zijn geïncorporeerd in Christus. Ze zijn één lichaam geworden met Christus. Zo sterk is de liefde van God voor zijn kinderen. Het is de liefde waarmee hij Christus aanziet. Waarmee hij nu ook zijn volk aanziet. En zo hebben Gods kinderen toegang tot de genadegaven van God. En dat betekent dat een kind van God niet maar kruipend naar God toe hoeft te gaan. En niet met angst en beven en met vrees. Nee, met vrijmoedigheid. Ook met ootmoedigheid. Ik heb nergens recht op. In mij ligt niets, Heer. En ootmoedig, nederig van hart. En toch met vrijmoedigheid. toegaan tot de troon der genade. Staan, staat in de tekst. Staan. Ze mogen staan in die genade. Het door in welke wij staan, vers 2. Niet kruipen. Staan. 2 Korinthe 1, vers 24. Gij staat door het geloof. Dat is geen hoogmoed. Dat is vertrouwen. Zie, hier ben ik. Ik kan het niet alleen. Ik heb het niet. Ik kan zonder u niets. Ik ben totaal van u afhankelijk. In de strijd waar ik in sta, in de moeite waarin ik heb, in het leed dat ik in mijn lichaam omdraag, in de spanningen in het leven, in de bestrijdingen tegen de verleidingen, om u meer te kennen, om u meer lief te hebben, om meer afhankelijk van u te zijn. Ik heb u nodig voor geloof, ik heb u nodig voor liefde, ik heb u nodig voor hoop, ik heb u nodig voor doorzetting, voor volharding, voor wijsheid, voor licht, voor kracht. U vult het maar aan. Maak de lijst maar zo lang mogelijk. U hebt vrije toegang door het geloof tot God. Vrijmoedigheid. Zo mag een kind van God door het geloof bij de Heere komen. En dan zegt, als vrucht van de rechtvaardiging, in antwoord 60 van de catechismus, dan is het dat de Heere mij aanziet alsof ik nooit zonde gehad had en nooit zonde gedaan had, omdat mij de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toegerekend wordt. Daarom kan het. Niet om u, maar om Christus, die gezegende, heerlijke, lieve middelaar. Daarom vrije toegang. Dat is het tweede. De derde is, derde zegen, derde gevolg, vers 2 aan het einde. Daar staat, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Veel mensen zijn depressief en pessimistisch. En als u en ik de toekomst bezien en als u en ik de situatie bekijken, de morele toestand van de westerse wereld en wat er allemaal gebeurt in regeringskringen, dan kunnen we zeer depressief en pessimistisch worden. En als we zien de ontwikkeling in het volks gebeuren en als we zien de moeite die er in kerken zijn en hoe de macht der duisternis steeds sterker wordt, nou, we kunnen zeer bezorgd zijn. We kunnen pessimistisch zijn. En dat we te weinig verwachting hebben. Paulus leefde in een goddeloze, antichristelijke maatschappij. En er was helemaal niets goeds te verwachten van de Romeinse keizers. En wat zegt Paulus? Allemaal heidendom, vreselijke leiders, grote immoraliteit. Alles gaat mis. Handjevol christenen, dat is alles. Wat zegt Paulus? De tijden zijn donker. Paulus zegt, roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat geldt voor een kind van God. Dan hoeft een kind van God niet pessimistisch te zijn. Wel waakzaam, wel alert, wel strijdend, wel biddend, wel geïnformeerd zijn, weten wat er aan de hand is in deze maatschappij. En wel biddend en strijdend en staan te midden van een boos en overspelig geslacht. En niet meedoen met de meerderheid in het kwade. En ons niet laten vormen door de publieke opinie. Want die is verleugend. Maar tegelijkertijd roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Verwachting hebben. Veel mensen hebben weinig verwachting. Ook onder hen die de naam van God belijden. Bij Paulus is er een bron van diepe blijdschap. En zijn hart loopt over van deze blijdschap. Het sterven is mij winst. Het is mij beter om heen te gaan. Met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Voorts is mij weggelegd. De onverwelkelijke krans der heerlijkheid. Hij roemt in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is vaste hoop wat komen zal. En wat is die heerlijkheid die straks komt? Die straks zeker komt. En waar Paulus nu al over gaat roemen. Dat is de heerlijkheid Gods die komt. Niet alleen over mij, zegt Paulus. Maar zie, ik maak alle dingen nieuw. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het nieuwe Jeruzalem nederdalend uit de hemel. Als een bruid versierd voor haar man. En de zee was niet meer. En alle tranen worden van hun ogen afgewist. Ik maak alle dingen nieuw. En door de rechtvaardiging van het geloof, daar mag naar uitgezien worden, naar die werkelijkheid, roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar ik ben nog niet goed en ik heb vele tekorten, dat is waar. Maar het blijft niet zo. Mijn schuld is verzoend, dat geloof ik. Maar ik heb zoveel dagelijkse zonden. Dat klopt. Maar die worden straks ook allemaal weggedaan. En dan zullen Gods kinderen bekleed worden met heerlijkheid. Denkt u wel eens aan een kind van God. In uw benauwdheid, in uw beproevingen, in uw bestrijding, in uw aanvechtingen, in uw wanhoop, in uw... Denkt u wel eens aan wat u straks zult zijn. Veranderd naar het beeld van Christus. Wandelen in het licht. Mensen naast wie u zit in de kerk. Als u nu zou kunnen zien hoe ze er straks uitzien in de heerlijkheid. U zou overweldigd worden. Gods kinderen ontvangen. Heerlijkheid in Christus. Ze zullen zijn aangezicht zien. Ze zullen hem gelijk gemaakt worden. Gelijkvormig. Want ze zullen hem zien. En ze zullen hem dienen. Dat is het perspectief. Dat zijn de gevolgen van het gerechtvaardigd zijn door het geloof. Waarom klagen we dan toch zoveel? Waarom gaan we toch zo vaak bedrukt door het leven? Ik, u, waarom doen we dat toch? Als u Christus kent, dan hebt u toch een heerlijk perspectief. Dan hebben wij niemand nodig dan Christus alleen. Wat hebben we toch dat werk van de Heilige Geest nodig om die schatten te zien, om die toekomstperspectief te zien, om die heerlijkheid Gods te zien. Wat hebben we toch de Heilige Geest nodig dat we wakker geschud worden, dat onze ogen geopend worden daarvoor. Voor de rijkdom die God geeft. Door de rechtvaardiging, door het geloof. Ik heb begrepen dat het waar gebeurd moet zijn. Het was een echtpaar in Schotland. En het was maar een arm echtpaar. Ze leefden bijzonder eenvoudig. En op zolder hadden ze een oud schilderij liggen onder het stof. En het gebeurde klaarblijkelijk dat een veilinghuis uit Engeland in contact kwam met die mensen op een of andere manier. En dat de schilderij werd hen gegeven om te verkopen. Die schilderij bracht miljoenen op. Die mensen waren heel hun leven lang schatrijk geweest. Maar ze wisten het niet. En ze beseften het niet. Wat zal het toch zijn voor Gods kinderen om te beseffen hoe rijk ze waren en hoe weinig ze geleefd hebben uit dat wonder van de hoop der heerlijkheid Gods. En dat ze dat te weinig doen is schadelijk. Voor het geestelijk leven. En daarom hoeven ze niet bedrukt door het leven te gaan. Maar daarmee is toch nog niet alles gezegd. Want er zijn ook verdrukkingen. Verdrukkingen, spreekt de Paulus hier ook over. Verdrukkingen. Gods kinderen moeten toch door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En die verdrukkingen zijn echt niet fijn. Er zijn drie vormen van bestrijdingen waar Gods kinderen doorheen gaan. Dat ziet u in de versen 3 tot en met 5, dan ziet u de eerste. Daar gaat het over verdrukkingen. Wat zijn die verdrukkingen? In het gezin, om het werk, om het gebrek aan werk, zorgen over het huwelijk, zorgen lichamelijk, mentaal. Paulus wist er ook van. Hij werd gestenigd, hij werd geslagen, kreeg zweepslagen, schipbreuk lijden, honger, kou, ontbering. Verlaten door valse broeders enzovoort. En wat zegt Paulus van die verdrukkingen? Hij zegt, wij roemen, want ook al hebben we het nu moeilijk, straks wordt het goed. Nee, dat zegt Paulus niet. Zegt hij dan, nou wij roemen, ondanks de verdrukkingen die er zijn, dat is allemaal vervelend en na, maar goed, ondanks dat roemen we toch. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt, wij roemen in de verdrukkingen. In de verdrukkingen. De verdrukkingen zijn moeilijk en pijnlijk. Maar zij hebben een heerlijke vrucht. In die verdrukking ondervinden wij wie God is. Ondervinden wij de goedheid van God. Dat de Heere ondersteuning geeft in de verdrukkingen. En wij ondervinden daarin de dragende trouw en kracht van God. En dat de Heere vasthoudt in die verdrukkingen. En dat zijn liefde in het hart werkt, juist in die verdrukkingen. En dat we meer op de Heere geworpen worden. In die verdrukkingen is de Heere niet bezig te straffen. Die verdrukkingen gaan niet tegen de zaligheid in. Die verdrukkingen zijn er niet om u pijn te doen. In die verdrukkingen zijn er gericht op dat u Gods trouw en Gods kracht en Gods liefde zou ervaren. Verdrukkingen zijn een leerschool waardoor het geloof gelouterd wordt. Het goud moet in het vuur en het geloof moet door verdrukkingen ingaan. Maar dat vuur is goed voor het goud en die verdrukkingen zijn goed voor het geloof. Daarin zien wij toch Gods goedheid. Iemand steekt u met een mes in uw buik. Vreselijk. Nee, het was zo goed. Het was een chirurg. Hij heeft mijn leven gered. Verdrukking. Ik roem in de verdrukkingen. Daarna zien wij de versen 6 tot en met 8. Dan gaat het over de andere bestrijding. Gaat het over de zonde. De herinneringen aan de zonden die ons te neer drukken. Gods kinderen spreken over hun zonden. Ze weten dat God vergeeft, maar soms kunnen ze niet geloven dat God hun zonden vergeeft. En ze kunnen niet geloven dat God mij lief heeft. Dat kan een oprecht kind van God te neer drukken. En toch bevestigt God zijn liefde en wil hij ons overtuigen van die liefde. En de Heere wijst aan zijn kind op kruisheuvel Golgotha. Daar ziet u Gods onuitsprekelijke gave. Dat de Heere zijn zoon gegeven heeft. Dat zijn zoon gestorven is. Als een volkomen betaling. Hij leed onder de vloek. En dat deed hij niet voor goede mensen, voor prettige mensen. Dat deed hij voor akelige mensen, voor nare mensen. Voor lelijke opstandelingen, zoals wij zijn. Daar gaf God zijn zoon voor. Wij zien liefde in iets wat ons aantrekt. Er was niets in ons aantrekkelijk. Voor God. Het was vrije liefde. Hij wist al lang hoe zwak zijn kinderen waren. Toch heeft hij u lief gehad toen u hem niet lief had. U zegt, ja, ik ben nog zo ongehoorzaam. Hij had u lief toen u totaal ongehoorzaam was. Ja, maar mijn geloof is zo zwak. Hij had u al lief toen u geen enkel geloof had. Door die liefde van God heeft hij u omarmd. Zo groot is zijn liefde. Daarom, ondanks de zonde, rusten in wie God is. Dan zien we in de versen 9 en 10, er wordt gesproken over de toorn van God. Ook een kind van God kan verdrukt worden door die besef van de toren van God. Dat God een verterend vuur is. En ik moet straks door de doodsjordaan. En ik ben bang om te sterven. Ik kan het lijden wel verdragen waar ik in dit leven doorheen moet. En ik weet waar ik met mijn zonde naartoe moet. Maar toch ben ik bang om te sterven. Hoe kan ik die werkelijkheid rustig onder ogen zien? Kijk dan naar vers 10. Een kind van God staat in een nieuwe verhouding met God. Christus heeft voor u betaald toen u nog een vijand was. Nu geen vijand meer. Nu zult u behouden worden. Hij heeft u verzoend met zijn dood. En nu leeft hij. Als zijn dood u behouden heeft, dan zal zijn leven u zeker behouden. Hij leeft. In vers 9 lezen we dat een kind van God is gerechtvaardigd door zijn bloed. En dat kan niet veranderd worden. Veel meer zullen wij door hem behouden worden van de toren van God. Door het geloof komen ze niet in de verdoemenis. Johannes 5, vers 24, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Gods kinderen hebben het eeuwige leven. Ze zijn niet onder de toren van God. En gemeente, dit wordt alles bevestigd in de tekenen van brood en wijn. De Heere wil dat de gasten aan het avondmaal op hem steunen. Op hem leunen. Uzelf afschrijven. En de toevlucht nemen tot die zalig maken. Op hem zien. U mag uzelf neerwerpen voor die God. En door het geloof die God aanroept. Ik heb niemand dan u alleen. Versterk mijn geloof, het is zo zwak. Leer mij te geloven. Geloof is een gave van de Heilige Geest. Bewerkt. Maar als u nou beleidt dat de Heer uw zaligmaker is. En dat u bedrukt door het leven gaan. En dat de vreugde er eigenlijk niet is. Mag dat wel? Doet u dan toch niet tekort aan uw zaligmaker? De oude mensen zeiden vroeger, ik heb het gehoord van ze. Het avondmaal. Het is vandaag feest. Een heilig feest. Van de vreugde om in Christus te zijn. Vrede met God. Toegang tot al de genadegaven van God. Overdenk dit volk van God in deze week van voorbereiding. En besef hoe rijk u bent. Door Christus alleen. Het gebeurde onder de prediking van George Whitefield. Dat hij predikte tot de mijnwerkers in Bristol in Engeland. U hebt het vast wel gehoord. En ze waren zwart van al die kolenstof. En ze kwamen tevoorschijn uit de mijnen. Ze leefden meer als dieren dan als mensen. En er waren witte strepen over hun wangen. Van de tranen toen ze de prediking van vrije genade, van de rechtvaardiging door het geloof, vrede met God, vrije toegang tot de genadegaven, roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar toen hebben die mensen hebben zich gegroepeerd en ze hebben gezongen met elkaar, die mijnwerkers. En wat zongen ze? Ze zongen. Op al de koningen van de aarde zien wij met medelijden neer, omdat zij wisten hoe rijk ze waren in God. Amen. We zingen 56, vers 5. Zullen wij bidden en danken? O dierbare Heilige Geest, wij vragen u om uw werk in ons midden, opdat u de ogen zoudt openen van uw volk en kinderen voor de werkelijkheid waarin zij geplaatst zijn. En zoudt u de ogen willen openen van hen die geen deel hebben aan Christus, die nog vastzitten in hun eigen patronen van eigen gerechtigheid, van werkheiligheid, en die zichzelf op een afstand van u houden en zichzelf blijven verzetten tegen u en niet met u door het leven willen gaan. U wel met de mond belijden, maar niet met het hart omhelzen. Heere, overtuig hen hoe arm ze zijn. O dierbare Heilige Geest, pas de prediking toe. En wij bidden dat, omdat u gezonden wordt van God de Vader, door de Heer Jezus Christus. O drieënige God, wees u onze God. Verbind ons aan u in dat zaligmakend geloof, dat we mogen leren roemen in de verdrukkingen, ondanks de zonden die er zijn, ondanks dat ook een kind van God beladen kan worden met een besef van de toren van God. Heere God, doe er een beleving zijn van die vrede naar u toe. En dat er een vrije toegang mag zijn tot al uw genadegaven. En dat er een roemen mag zijn in de heerlijkheid Gods. Opdat we u niet tekort doen om Jezus wil. Heere, breng ook ons samen vanmiddag in de aangepaste kerkdienst, wanneer er de dienst gehouden wordt met minder begaafden. Heere, wil ook tot hen spreken. Geef kracht aan uw dienaar om het evangelie te verkondigen. En breng ons toch ook weer samen vanavond, Heere, waar wanneer wij vanuit het Hooglied toch opnieuw voorbereiding op het heiligavondmaal willen houden. Heere, we bidden u ook of u het wil bewerken dat we woensdagavond op de bid stond toch ook de waarde daarvan zien en dat we daar tijd voor zullen maken. Om een goed uur samen te komen. Om uw naam aan te roepen. Want wij hebben uw zegen nodig. Uw geest. Uw werk. Zonder u zal het niet gaan. Heere, wek onze harten op. Om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 84... het zesde vers. de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.